vierde en het vijfde, 105 vers 1, 4 en 5. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren, gij volk uit Abraham gesproten en God zal zijn waarheid nimmer krenken. 105 vers 3, vers 1, 4 en 5.
Lord.
Broeders, we openen de schriften opnieuw in het boek Genesis. Het eerste gedeelte in Genesis 15, vers 7 tot 18. Genesis 15, vers 7. Voort zeide hij tot hem: Ik ben de Heere die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeeën, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En hij zeide: Heere, Heere, waarbij zal ik het weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zeide tot hem: Neemt mij een driejarige vaars en een driejarige geit en een driejarige ram, met een tortelduif en een jonge duif. En hij bracht hem deze alle en hij deelde ze midden door en hij legde elks deel tegenover het andere, maar het gevogelte deelde hij niet. En het wild gevogelte kwam neder op het aas, maar Abram joeg het weg. En het geschiedde als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abram. En ziet een schrik en grote duisternis viel op hem. Toen zeide hij tot Abram: Weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En zij zullen hen dienen en zij zullen hen verdrukken 400 jaren. Doch ik zal het volk ook rechten, het welk zij zullen dienen, en daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede, en gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren, want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd, en ziet, daar was een rokende oven en een vurige fakkel die tussen de stukken doorging. Tenzelfde dagen maakte de Heere een verbond met Abram, zeggende aan: Uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de Frat. Nog een klein stukje uit Genesis 17, de eerste 8 versen. Als nu Abram 99 jaren oud was, zo verscheen de Heere aan Abram en zeide tot hem: Ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abram op zijn aangezicht en God sprak met hem, zeggende: Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u, en gij zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham. Want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan, tot een eeuwige bezitting. En ik zal hun tot een God zijn. Tot zover de schriftlezing, laten we samen bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob, God en Vader van onze Heere Jezus Christus, tot u, o Heilige God, mogen wij opnieuw komen in deze morgen om u te danken voor uw trouwe zorg in de nacht die voorbij ging, voor het eten en drinken wat u gaf om ons leven te onderhouden, en dat we opnieuw vandaag voor het laatst wat deze conferentie betreft mogen samen zijn rondom het geopende woord dat zo oud en altijd weer nieuw is, omdat u het nieuw maakt, omdat u het wilt schrijven in onze harten. Heere, daar bidden wij om. Mogen we vanmorgen met Abraham als het ware ter aarde vallen, in aanbidding, klein voor u, die grote, heerlijke, genadige verbondsgod. Als u zichzelf openbaart in de Zoon van uw liefde. Heere, geeft u opening in het woord, in het luisteren, in het spreken. En we bidden u ook voor dat volk, uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten heeft genoten, dat zo zwaar is vervolgd alle eeuwen door, en dat u weer terugbrengt, omdat we gelezen hebben dat het land Kanaan aan Abraham beloofd is tot een eeuwige bezitting. Heere, ontferm u over dat volk. Neemt u het deksel van hun aangezicht weg en geef hen het zicht op de Heer Jezus, uw Zoon, als de Messias door u gezonden. O, wat zal dat heerlijk zijn als Israël tot bekering komen mag en de heidenen verbaasd en verwonderd zullen staan over de God van Israël. En 10 mannen uit de heidenen de slip zullen grijpen van de mantel van een Joodse man. Heere, doe ons zien dat het koninkrijk Gods niet uitgaat als een nachtkaarsje, maar dat u nog beloften hebt die u vervullen zult en dat er hoop is bij u vandaan. Laat ook nog vele geslachten, vele volken uit de heidenen tot kinderen van Abraham mogen worden, door ze dat geloof te schenken van Abraham. Gewerkt door uw Heilige Geest in de prediking van het woord der waarheid. Ontferm u, Heere, over uw wereld, uw kerk, uw volk. Om Jezus wil. Amen. Broeders, nog even 2 mededelingen. In de eerste plaats, wie blijft vanmiddag niet eten? 1, 2, 3, 4, 5. 5. In de tweede plaats, als het gaat om het bestellen van bandjes, of u dat vast in de pauze wil doen, dan doen we dat met dominee Westering, net als met dominee Den Butter. We tekenen bij voorbaat in, want anders is het te druk als het allemaal na de tweede lezing komt. En verder hoop ik, als we Abraham nog een ogenblik gaan volgen op zijn trektocht, dat de tijd toch een ogenblik mag stilstaan. Al is het probleem dat ons horloge doorloopt. Maar in ieder geval is niet de bedoeling om een tijdloze preek te houden. Abraham, vader en vriend. We hebben gisteren gelet op de roeping van Abraham, zijn gehoorzaamheid en waarom hij de vriend van God en de vader der gelovigen genoemd mocht worden. Nu hebben we gezongen over het verbond met Abraham, zijn vriend, dat de Heere bevestigt van kind tot kind. Vooral daarop wil ik in deze tweede Bijbelstudie wat dieper ingaan. De eerste verbondsluiting hebben wij gelezen in Genesis 15, waar het 18e vers heel duidelijk zegt: diezelfde dagen maakte de Heere een verbond met Abraham, zeggende: aan uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier Frat. Het eerste wat hier in deze pericoop duidelijk wordt, is dat Abraham om een teken vraagt. Hoe is het mogelijk? Gisteren hoorden we Abraham voetstoots amen zeggen op die onvoorstelbare belofte van God dat zijn zaad zou zijn als de sterren aan de hemel. Net heeft hij het meest ongelooflijke geloofd. Hij geloofde in de Heere. Of hij struikelt alweer over zijn eigen ongeloof. Misschien moeten we het hier noemen kleingeloof. Tegenover het spreken van God stelt Abraham zijn tegenspraak. In vers 7 het spreken van God. Ik ben de Heere die u uitgeleid hebt uit Ur der Chaldeeën om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En nam Paul daarop de tegenspraak van Abraham in vers 8. En hij zei, de Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het land erfelijk bezitten zal? Abraham spreekt terug. Ondanks een klein geloof klampt hij zich toch vast aan de Heere. Heere, Heere. Dat is juist de spanning van het geloofsleven. Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? In de vorige pericoop ging het over de belofte van het zaad. Hier gaat het over de belofte van het land. Abraham vraagt om een teken. Waarbij zal ik het weten? Wel, bij Gods belofte natuurlijk. Dat is toch genoeg? Zeker. Dat is genoeg. Zolang Abraham omhoog kijkt naar de sterren, zolang de blik buitenwaarts gericht is op God, weg uit die enge gezichtskring van overleggingen en berekeningen, louter rekenend met God en met de almacht van zijn genade, ja, dan gaat geloven vanzelf. Dan is niet de vraag of je God wel kunt vertrouwen. Dan ben je vol van zijn majesteit en zijn heerlijkheid. Maar als die blik omlaag zakt en we laten ons oog weer dwalen over de ons omringende werkelijkheid die het tegendeel laat zien, dan dwaalt ons hart mee met die blik. Dan raken we soms zo weer van slag. En we zeggen, ik kan die belofte van God alleen maar geloven als ik daar een teken bij krijg. En wat doet God? Krijgt Abraham ervan langs? Nee. De Heere geeft wat hij vraagt. Moet het woord van Gods belofte dan niet genoeg zijn voor Abraham? Jawel. Maar broeders, hebt u nooit behoefte aan een bevestiging van God? Vraagt u nooit of de Heer zijn belofte herhaalt? Heere, zeg het nog eens tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Een woord dat uw geloof versterkt. Gaf de Heere daartoe ons ook niet de sacramenten? Als zichtbare waartekenen en zegelen, wel nu, zo ligt dat hier ook bij Abraham. De Heere geeft hem een teken, maar ook dat teken moet geloofd worden. Leest u vers 9 maar. En hij zeide tot hem, neem mij een driejarige vaars en een driejarige geit en een driejarige ram en een tortelduif en een jonge duif. Abraham moet hier onmiddellijk verrukt geweest zijn. Vanuit zijn cultuur weet hij immers dat dit direct te maken heeft met het sluiten van een verbond. Abraham kende het voorgeschreven ritueel van zo'n verbondssluiting. En zonder dat de Heere verder iets behoeft uit te leggen, brengt hij heel de zaak in gereedheid. Hij slacht de dieren net als bij een offer. Abraham deelt de dieren in twee helften. De vogeltjes niet. Misschien zijn het de ouder en het jong. Vervolgens legt hij de helften tegenover elkaar. Daartussen laat hij wat ruimte, een paadje. En die twee rijen van gedeelde dieren horen dus bij elkaar. Maar ze zijn gescheiden. Alles is nu gereed voor de ceremonie van de verbondssluiting. Maar het laat nog even op zich wachten. De Heere vertoeft. En Abraham wacht, hij verwacht. Dan gaat God het geloof van Abraham beproeven. De dag is al gevorderd en God is nog niet gekomen. Weet je wie er wel komen? De roofvogels, vers 11. En het wild gevogelte kwam neder op het aas, maar Abraham joeg het weg. De aasgieren scheren boven de stukken als symbolen van de duivel, die het verbond en de verbondenheid met God tussen God en de mens altijd wil verstoren. Als het lukt om die geslachte dieren te verslinden, wordt de verbondsluiting immers verhinderd. Maar de vader der gelovigen komt in actie. Er staat, maar Abraham joeg het weg. Hij slaat de aanvallen van de duivel van zich af. Wedersta de duivel en hij zal van u vlieden. En als Abraham die vogels verdreven heeft, komt er een nog zwaardere schrik en beproeving over hem heen. God komt, maar niet zoals Abraham had verwacht. Voordat de Heere met Abraham zijn verbond gaat oprichten, wil hij hem eerst diep ervan doordringen dat hij niet met een verbondspartner te maken heeft die op voet van gelijkheid met hem staat. Zoals volgens het normale patroon in die tijd. God is de gans andere. Hij is soeverein en almachtig. En Abraham is maar een sterveling. En dat moet hij eerst goed beseffen in deze verbondsonderhandeling. De zon zakt naar de einder en Abraham wordt door een eigenaardige slaap overmand. Net zo'n diepe slaap als Adam in Genesis 2. Abraham is volkomen afgesloten van de buitenwereld. Deze slaap gaat gepaard met grote schrik en duisternis. Het wordt angstwekkend donker. En in dit bedreigende duister komt er een stem tot Abraham. De Heere spreekt over de weg van Abrahams nageslacht, het volk van Israël, hoe die weg zal zijn. En daarin tekent zich het kruis af. God spreekt over deportatie, lijden, smaad en gevangenschap. Vers 13. Toen zeide hij tot Abraham, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En ze zullen hen dienen en ze zullen hen verdrukken 400 jaren. Als een soort profetie komt dit alles over hem. Abraham huivert wellicht als hij hier in de toekomst ziet. 400 jaar verdrukking in Egypte is toch geen kleinigheid. Die kruisweg van het volk is ten diepste de kruisweg van Christus. Maar toch is het kruis niet het laatste. Gods weg gaat wel door de diepten en de afgronden heen, maar ze loopt niet dood. Hij is erbij. Hij laat niet varen het werk van zijn handen. Vers 14. Doch ik zal het volk ook rechten, het welk zij zullen dienen, en daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En dan komt de verbondsluiting met Abraham. We lezen nog een keer vers 17 en 18a. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd, en ziet, daar was een rokende oven en vurige fakkel die tussen de stukken doorging. Dezelfde dagen maakte de Heere een verbond met Abraham, zeggende: aan uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot de grote rivier, de rivier Frat. Het beërven van het beloofde land zal voor Israël dus door de crisis en de verdrukking heen gaan. Abraham voorvoelt iets van die nood en benauwdheid, die smeltkroes van lijden die voor het volk nodig is om ze steeds weer af te zonderen en steeds weer uit te drijven tot God. Als Abraham na die bange droom wakker wordt, is de zon al ondergegaan. Daar liggen de offerdieren in twee rijen. De aasgieren zijn verdwenen, de duisternis is ingevallen en eindelijk komt de Heere God. Abraham ziet rook die taps toeloopt in de vorm van een stenen bakoven en een vurige fakkel. Wie bijbelvast is, dat bent u natuurlijk allemaal, die weet dat het hier gaat om de tekenen van Gods aanwezigheid. En nu gaat deze machtige God tussen de helften van de geslachte dieren door. Broeders, dit is de openbaring van God die zo diep gaat. Op de openbaring in Christus na is het de diepste afdaling van goddelijke genade die ons hier in de Bijbel wordt meegedeeld. God gaat tussen de dieren door. Niet Abraham. Abraham staat aan de kant. Hij komt er niet aan te pas. Hij is de ontvangende partij. Hij mag zich alleen maar verwonderen als de begunstigde, als de begenadigde. Deze verbondsluiting is er dus een van een heel eigen soort. Altijd gingen de twee verbondsluitende partijen samen tussen de gehalveerde dieren door. En daarmee zeiden ze, zo waar als deze dieren zijn doorgesneden, zal ons leven worden afgesneden als wij het verbond verbreken. En positief betekende het, zo waar als deze gedeelde helften eigenlijk bij elkaar horen, zo horen wij ook bij elkaar. We zweren elkaar trouw. Verbondstrouw. Maar hier gaat God alleen door de stukken, zonder Abraham. Dat is heel ongebruikelijk. God hoeft dat helemaal niet te doen, want hij kan niet ontrouw zijn. Hij is een en al geset, een en al goedertierenheid, verbondstrouw, weldadigheid. Het is trouw al wat hij ooit beval. Maar Abraham had toch om een teken gevraagd. Waarbij zal ik het weten? Wel nu, God zweert hem trouw. Zo waarachtig als ik tussen de dieren doorga, ik zou ophouden God te zijn als ik ontrouw zou zijn. En al mag er dan van een wederkerigheid sprake zijn, en heeft Abraham van zijn kant ook trouw en oprecht te zijn. Dit verbond van God rust niet op wederzijdse trouw, maar alleen op Gods trouw. Zo lezen we niet dat God en Abraham samen een verbond maakten. Maar te dienzelfde dagen maakte de Heere een verbond met Abraham. Zeggende, aan uw zaad zal ik dit land geven. Aan ons betekent en verzegelt God zijn verbond door middel van de sacramenten. Doop en avondmaal. En op Golgotha is God nog dieper afgedaald dan bij Abraham toen hij tussen de stukken doorging. Want in die inktzwarte duisternis van die vreselijke, verschrikkelijke nacht ging hij, Jezus, niet tussen de stukken door. Er lagen geen stukken. Er waren geen geslachte offerdieren. Er hingen alleen twee moordenaars. En daarom ging Jezus bij gebrek aan stukken, zelf aan stukken. Hij werd geslacht als een offerdier. Christus liet zijn vlees verscheuren en zijn bloed vergieten om ontrouwe verbondschenders te redden. En wie nu deze gekruiste borg door het geloof mag zien hangen, in die nacht van rook en vuur, die verzengende hitte van de toorn Gods over de zonde. Die bedenken dat we daar het bewijs mogen zien van Gods trouw en Gods liefde. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. In Genesis 16 vers 1 lezen we, doch Sarai, Abrahams huisvrouw, baarde hem niet. Ik ga nu voorbij aan die kunstgreep die Abraham en Sarai toepassen om de belofte van God zelf te realiseren. De weg om Hagar moeder te laten worden van het beloofde zaad is een doorkruising van Gods belofteweg. Bovendien, je ziet, er komt hoogaande ruzie van in de huwelijkstent van Abraham en Sarai. Als ze ziet dat Hagar zwanger wordt en als ze haar veracht, als Hagar Sarah veracht. Dan wordt ze door Sarai vernederd, ze vlucht weg, maar de Heere brengt haar terug. Ismaël wordt geboren. Abraham is dan 86 jaar oud. En dan komt Genesis 17. En die lijn wil ik nu vooral aanhouden. De Heere openbaart zich opnieuw aan Abraham. In Genesis 17 gaat de lijn van de verbondsopenbaring met Abraham verder. 12 keer komt in dit hoofdstuk het woordje verbond voor. Abraham is inmiddels in zijn 100ste levensjaar gekomen. Het is weer al 14 jaar geleden dat de Heer zo duidelijk beloofd had dat zijn nageslacht zou zijn als de sterren aan de hemel. En dat God als teken bij de landbelofte zelf tussen de stukken doorging. Maar de jaren gaan voorbij. Abraham leeft zijn gewone leven, hij offert bij zijn altaar en hij woont in zijn tent. Ismaël is inmiddels al 13 jaar oud. We kunnen ons indenken dat hij zijn hoop helemaal op die jongen heeft gevestigd. Hij was toch ook uit zijn eigen lijf voortgekomen. En de Heer had toch nog tot nog toe nergens gezegd dat Sarai de moeder zou zijn van het beloofde zaad. En aanvankelijk had hij bij die belofte van God niet gedacht aan kinderen uit een bijvrouw, maar ik kan me zo voorstellen, broeders, dat hij die twijfel probeerde weg te redeneren. Gewoon op grond van de feiten. Hij was nu bijna 100 jaar en Sarai was 90 jaar. Kennelijk had hij zich vergist. Een zoon uit Sarai, dat kon gewoon niet meer. En dan klampte hij zich nu maar vast aan het geschenk van Ismaël. Dat was toch nu wel duidelijk geworden, dat hij geen andere vervulling van de belofte te wachten had. Want nooit had God expliciet gezegd dat Sarai de moeder zou zijn van het beloofde zaad. Het was op den duur zelfs wel een geruststellende gedachte geworden. Ismaël is de beloofde zoon. Maar Ismaël staat het verlangen naar Isaac in de weg. Het kan niet anders of het gebedsleven van Abraham moet verflauwd zijn. Ook door heel die affaire met Hagar zal er verwijdering ontstaan zijn tussen Abraham en de Heer. Dat gebeurt toch, broeders, dat voel je toch als je niet in de weg van God gaat. Maar hoe schittert daar tegenover nu de genade van God. Oh, hij is de eerste en de laatste. Ook telkens weer opnieuw. De eerste in zijn opzoekende liefde. De Heer verschijnt aan Abraham om hem dieper te onderwijzen in het reeds gesloten verbond. Genesis 17 vers 1. Als nu Abraham 99 jaren oud was, zo verscheen de Heer aan Abraham en zeide tot hem, ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Hoe lang is het bij u geleden, broeders, dat u de Heere echt ontmoet hebt? Zoals hier. De Heere verscheen hem en zeide tot hem. Zijn verschijning bestaat dus weer uit zijn spreken. En Abraham luistert met heel zijn hart. Hij wordt helemaal in beweging gebracht door het woord van God. De Heere zegt tegen Abraham, ik ben God, de Almachtige. Zo stelt hij zich present en daarmee worden in één keer al die vleeselijke overwegingen en overleggingen van Abraham van de tafel geveegd. Heel die geschiedenis met Hagar wordt zo in één keer weggevaagd, opzij geschoven. Een heel bijzondere naam onthult de Heer hier, een naam die Abraham tot nog toe niet kende. Ik ben El Shaddai, de Almachtige God. Zo had God zich nog nooit aan hem bekendgemaakt. Hij is de schepper en de onderhouder. Maar in zijn macht gebiedt hij ook alle dingen. Aan hem kan een mens zich helemaal toevertrouwen. Oh, wat een bemoedigende naam. Jawel, maar toch ligt er ook iets beschamends in deze naam. Daar gaat een verhulde correctie in schuil. Het is alsof de Heere zegt, Abraham, je denkt nu wel dat mijn belofte vervuld is in Ismaël en dat je verder niets meer te verwachten hebt. Dat is voor jou zo ongeveer de grens, maar dan weet je toch nog niet voluit wie ik ben. Denk niet te gering van mij. Ik ben El Shaddai, de Algebieder, de Almachtige. Ik spreek en het is er. Ik gebied en het staat er. Ik roep uit de dood tot het leven. Je hebt je neergelegd bij het feit dat Ismaël het beloofde zaad zal zijn. En zo trek je ergens de grens. Maar ik ben de onbegrensde. Ik kan alles. Ik kan in mijn almacht, de moederschoot van jouw hoogbejaarde vrouw Sara openen. Ik roep uit de dood tot het leven. Er is geen ding dat boven mijn macht uitgaat. In die naam El Shaddai schittert het werk van Gods genade. God vervult al zijn beloften, ook de meest onmogelijke. In het noemen van die naam stelt de Heere zijn almacht juist in dienst van zijn genadewerk. En dat is nu precies wat Abraham nodig heeft. Hij heeft zulke rijke beloften van de Heere gehad. Zijn zaad zal zijn als de sterren aan de hemel. En die beloften heeft Abraham geloofd. En hij geloofde in de Heere. En het is hem gerekend tot rechtvaardigheid, tot gerechtigheid. Wel bleef de vraag, hoe moet dat dan? Hoe kan dat? Ziet hij op zichzelf, hij is bijna 100. Kijkt hij naar Sarah, ze is ver op haar dagen gekomen. Let hij op de omstandigheden, dan is het allemaal even onmogelijk. Natuurlijkerwijze kan hier nooit meer een kind geboren worden. Maar nu komt El Shaddai. En hij zegt, bij mij zijn alle dingen mogelijk. Abraham, er zijn geen grenzen aan mijn macht. Uit de verstorven moeder van Sarai zal ik nageslacht doen komen. Nadat God gezegd heeft wie hij voor Abraham wil zijn, de Almachtige, gaat hij ook zeggen wie Abraham voor hem moet zijn. Wandel voor mijn aangezicht en zij het oprecht. En hier begint nu al iets van de ontvouwing van het genadeverbond. Want dat wandelen, dat wijst natuurlijk op de levenswandel, onze levensgang. En die moet zijn voor Gods aangezicht. Dat is heel vertroostend. Want dat betekent in Gods hoede. Onder zijn alziende ogen. Onder zijn beschermende aandacht. Zoals een kind speelt voor het aangezicht van zijn moeder. Zo mag Abraham wandelen. Voor Gods aangezicht. Toch zit ook hier iets van vermaning in. Niet voor niets zegt de Heere juist nu dit tegen Abraham. Heel die onverkwikkelijke geschiedenis met Hagar en Ismaël is niet voor Gods aangezicht gebeurd. Dat heeft Abraham eigenlijk allemaal achter Gods rug omgedaan. Natuurlijk heeft God het wel gezien. Net als die leugen en bedrog in Egypte. Ja, als je veel achter Gods rug omdoet, kun je nooit gelukkig zijn. Voor Gods aangezicht in Christus, in gunst tot ons gewend leven, dat is pas echt leven. In Gods nabijheid, onder zijn alziende oog. Het is heerlijk om niets voor de Heere te verbergen te hebben. En met hem te mogen leven in die heerlijke wetenschap dat hij ons overal ziet. Waar we ook gaan en staan, de Heere is nabij. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. En de Heere zegt nog wat. Wees oprecht. Dat Hebreeuwse woordje tamim kunnen we vertalen met een woord dat nu nogal in is. Je hoort het bij de jongelui op catechisatie, hoort u het zeker. Dat is gaaf, zeggen ze dan. Onwijs gaaf. Onwijs gaaf. Nou, dat betekent eigenlijk tamim. Dat betekent gaaf. Uit één stuk. Geheel. Helemaal. Abraham moet leven met een ongedeeld hart. Als een man uit één stuk. Helemaal toegewijd aan God. Gaaf is het tegenovergestelde van half. Gedeeld. Tweeslachtig. Daar houdt God niet van. Van onze tweeslachtigheden. En broeders, wie voelt zich niet aangesproken? De ene keer je leven laten leiden door God. En de andere keer door eigen berekening. Maar de Heere begint opnieuw over het verbond. Vers 2. Ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. En ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Die herhaling van het verbond dat God met Abraham gemaakt heeft in Genesis 15 is niet nodig.
Nee. Niet nodig. Kunnen wij het doen met wat God één keer spreekt in ons leven en dan nooit meer? Wij kunnen toch niet leven uit wat er gebeurd is, uit de godsontmoetingen en de woorden die ons raakten en de ervaringen van vroeger? Oh, het is geweldig wat Abraham 14 jaar geleden heeft meegemaakt, maar we hebben toch de Heer iedere dag nodig. Gisteren nog gehoord, die dagelijkse gang naar het altaar. Je kunt nooit houvast vinden in wat er vroeger gebeurd is, als je kopje ondergaat in de vertwijfeling. Je kunt nooit jezelf op de been houden met je bekering. Zelfs de kostelijke ervaringen ebben weg. We hebben hem nodig. Iedere dag. Leven uit hem. Zo is het ook bij Abraham. De Heer had hem zijn verbond al gegeven, maar hij doet het hier opnieuw. Gods verbond is niet een dood document waar je zo nu en dan even inzage in krijgt, maar het is een levende levensverbintenis. Het is niet alleen een kwestie van een contract, maar vooral van contact. Het gaat om een huwelijksverbond. Denk aan Jesaja, Hosea, denk aan Jesaja. Ik heb u getrouwd. De Almachtige komt opnieuw tot Abraham om hem te onderwijzen in de rijkdom van het genadeverbond. In Abrahams leven zijn onvergetelijke dingen gebeurd. Heerlijke toezeggingen en godsontmoetingen die hij beleefd heeft. Maar het is allemaal wat verbleekt. Er is zoveel tussen gekomen, Hagar, Ismaël, die tweeslachtigheid. Maar nu komt de Heer opnieuw, overmachtig op Abraham toe, om zijn verbond nog eens te onderstrepen en te schrijven in zijn hart. Ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. Ik, zegt God. God geeft dat eenzijdig en genadig. Dat woordje tussen, dat wijst wel op het onderlinge verkeer tussen God en Abraham. Dat wijst op de heilsbeschikking van God aan de ene kant en de inwilliging van de kant van Abraham. Je ziet het gebeuren. Als God zegt, ik zal u gans zeer vermenigvuldigen, spreekt Abraham niet tegen. Hij verlaat zich restloos op wat God hem toezegt. In deze heerlijke ontmoeting valt hij, zinkt hij neer op zijn knieën. We lezen, toen viel Abram op zijn aangezicht en God sprak met hem. Abram is helemaal overweldigd van diepe verbazing en vreugde. Hij valt op zijn aangezicht voor Gods aangezicht. Daar gaan we zwijgen. Van verbazing, van eerbied, van verwondering. Die grote heerlijke God wil die te doen hebben met mij. Zo'n heerlijk God, zulke heerlijke beloften. Daar buigen we ons neer aan zijn voeten in aanbidding. Abraham valt. Vallen, dat doe je niet. Dat overkomt je, dat overvalt je. Onder het gewicht van die heerlijke majesteit van God kun je niet anders meer dan buigen aan zijn voeten. Waar we zien dat God zijn zoon gaf en dat Jezus zijn bloed gaf. En dat voor zulke ontrouwe en diepzondige gevallen Adams kinderen, daar kan een mens zich toch niet meer op de been houden. Dan vallen we in aanbidding neer voor deze heerlijke verbondsgod. Daar mag je ervaren dat je te doen hebt met de levende God. Die zegt, hier ben ik. El Shaddai. En daar ontmoeten we God. Daar geschiet nu, broeders, wat wij plegen te noemen, de bevinding. Dat is een groot wonder van God. Daar mag je bevindelijk luisteren naar wat God spreekt in zijn woord. En daar gaat het in de eerste plaats om. Niet dat wij zo bevindelijk moeten preken, maar dat de schapen van de kudde bevindelijk mogen luisteren. Daar gaat het om. Want eerlijk, geen dominee kan bevindelijk preken. Niet één, u niet, ik niet. Dat heeft niemand in zijn vingers dat God meekomt in het woord. Ook niet de meest rechtse gekrookte rieter of de oudst gereformeerde eerwaarde heer. Niemand. En de dominee en de gemeente zijn volkomen volkomen afhankelijk van de bediening van de Heilige Geest. En daarom is het gebed om de Geest ook zo nodig. Wel, komt die Geest alleen mee in de rechte verkondiging van het woord. Dat hebben we gisteravond gehoord. Het woord der waarheid. Efeze 1. Dus bevindelijke prediking is geen kunst. Maar een gave. Dan gebeurt er iets. Dan komen zondaren voor God te staan. Mensen worden in hun schuld gezet. En vrijgesproken. Niet door de dominee. Aan de hand van wat kenmerken. Maar door God zelf. Door de kracht van zijn woord en geest. Die onpartijdige getuige. Weet u het nog van gisteravond? De geest die getuigt met onze geest. Dat we kinderen God zijn. En dan is er een bevindelijk luisteren naar het woord. Het heilsmiddel bij uitstek. Ik zeg natuurlijk niet, broeders, en dat weten we allemaal wel, dat de kenmerken van de genade en de Bijbelse kenmerken van het geloof niet genoemd zouden mogen worden in de prediking. Dat moet zelfs. Ter toetsing. Tot onderwijs. We hadden het gisteravond nog even erover, een gesprek over, ja, wedergeboorte en het geloof in de Heer Jezus. Mag je nu tegen de mensen zeggen, je kunt wedergeboren zijn, maar je hebt nog geen zicht op de Heer Jezus en je gelooft nog niet in de Heer Jezus. Ik heb daar toch nog eens over nagedacht. Broeders, ik hou me toch maar liever aan de confessie. Dat hebben we gisteren gehoord in de lezing van broeder ten Klooster. En dan geeft de confessie, die geeft kenmerken. De Dordtse leerregels en de belijdenis. De Dordtse leerregels bij de vruchten van de verkiezing zegt 1. Een waar geloof in Christus. 2. Een kinderlijke vreze Gods. 3. Een droefheid die naar God is over de zonde. En 4. Een honger en dorst naar de gerechtigheid. Ziet u hier de wedergeboorte zitten zonder de kennis van Christus? En de geloofsbelijdenis bij de kenmerken van de ware Christen zegt 1. Aangenomen hebbende de ware zaligmaker Jezus Christus. En 2. Een vlieden en zonden van een vlieden van de zonde en een najagen van de gerechtigheid. En dan de liefde tot de naaste en de kruisiging van het vlees. Zouden we ons toch maar niet houden, ook bij de kenmerken, aan onze belijdenis. Die de schrift naspreekt. Maar het gaat erom dat God wordt ontmoet. En het woord reacties oproept en ervaringen. Ervaringen van eigen verlorenheid buiten Christus. En schuldig staan aan de overtredingen van al Gods geboden. Maar ook de ervaringen en de beleving van de vergeving der zonden door het bloed van Jezus Christus. Als de Heilige Geest dat bloed neemt en drupt in ons hart. En die toepassing kunnen wij niet maken. Dat doet de Heer onder de prediking van dat bloed. Gebeurt dat ook bij uzelf, broeders? Als u aan het spreken bent, dan preekt u er niet meer over. Maar dan preekt u eruit. Alleen het evangelie van Christus en zijn heerlijkheid heeft de kracht om gesloten harten te openen en gebonden te doen uitgaan in de vrijheid. En waar dat gebeuren mag door de bediening van de Heilige Geest, daar staat toch Christus voor ons. In levende lijven. Daar wordt toch God ontmoet. Daar wordt het geloof gewerkt en verdiept. Daar worden doemwaardige zondaren werkelijk en waarachtig getrokken binnen de lichtkring van de genade van God, van zijn liefde, van zijn ontferming. En zo zien we hier Abraham buigen voor God. Hij is beschaamd over zijn ongeloof en verheugd over het spreken van God. De naamsverandering stip ik alleen even aan. Als teken van een nieuw leven, het nieuwe leven van het verbond, krijgen Abraham en Sarai een nieuwe naam. Het eerste teken bij het verbond was dat God tussen de stukken doorging. Het tweede teken bij het verbond was de nieuwe naam. En het derde teken is de besnijdenis. Abraham, verheven vader, wordt Abraham. Vader van een menigte der volken. En Sarai Mijn vorstin wordt Sarah vorstin. Ik ga nog even verder bij het vervolgonderwijs in het verbond. Het is voor de vierde keer in Genesis 17 vers 7 dat de Heer spreekt over zijn verbond. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dat is geen herhaling zonder meer. Dat is bevestiging, dat is verdieping, dat is vervolgonderwijs. God geeft toch niet alles in één keer, er is toch opwas in de genade. Hij bevestigt en vernieuwt. En hij verduidelijkt de inhoud nog eens. Het kan niet op. De Heer zegt tussen u en tussen mij. Daar zit dat over en weer in. Die verbondsgemeenschap die God schept. En die God wil uitbreiden over heel het nageslacht van Abraham. Want hij zegt, en tussen uw zaad na u in hun geslacht. En dat is het nieuwe. Dat had God nog niet met zoveel woorden gezegd. Als Abraham er niet meer zal zijn. Houdt dan het verbond van God op? Nee, het blijft van kracht. Het is een eeuwig verbond. En dat kan alleen om Jezus wil. Die de verbondsmiddelaar is en alle verbondsweldaden heeft verdiend. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. En wat is die inhoud van het verbond? Nou, dat staat er heel duidelijk. Om u te zijn tot een God. En uw zaad na u. Dat is de kern. Het leven met de Heer. Die onze God wil zijn. Wat moet een mens nog meer? Dan heb je toch alles. Als je tegen de Heere zeggen mag, u bent mijn God. En dat geldt niet alleen Abraham. En Israël. Maar naar Pinksteren ook alle heidenen die hun vertrouwen op deze God van Abraham mogen stellen. Durf het maar voluit te zeggen, broeders, in iedere doopdienst. Deze God wil onze God zijn. En dan lezen we in vers 9 tot 14 over het teken van het verbond. De Heer bekrachtigt zijn verbond nog eens met een uitwendig teken. Het derde teken bij het verbond, namelijk de besnijdenis. Op zichzelf was het verbond al een onderstreping van Gods belofte. De besnijdenis is een onderstreping van Gods verbond. Dus je zou kunnen zeggen, God zet een dubbele streep onder al zijn woorden. Dat brengt ook verplichtingen mee voor de bondelingen. Namelijk de gehoorzaamheid aan het verbond. En bij Abraham beperkt die verbondsverplichting zich eerst tot het uitvoeren van de besnijdenis. Teken van het toebehoren aan God. Het horen bij zijn dienst, het bestemd zijn voor hem en zijn dienst. Het apart gezet zijn van Israël, van alle volkeren van deze wereld als het volk van God. Door de besnijdenis werd je ook in Israël ingelijfd. Dat was geen kwestie van ras of afstamming, maar van verbondsgemeenschap. Want ook alle knechten en slaven van Abraham hoorden erbij. Pijnlijke geschiedenis, ge zult het vlees van uw voorhuid besnijden, heenwijzing naar het bloed van Christus op Golgotha. En zo werd symbolisch de onreinheid weggenomen, want de voorhuid was een teken van de onreinheid. Die een scheiding teweeg brengt tussen God en de mens. En het wegnemen van die voorhuid wees op het wegnemen van die scheiding vanwege de zonde. Nou, onder al die goedheid van God en die beloften van het verbond en het teken van de besnijdenis en de naamsverandering van Sarai staat Abraham opnieuw perplex. Opnieuw valt hij onder het gewicht van die heerlijke openbaring van God. Die majesteit, die ongelofelijke woorden op zijn aangezicht voor Gods aangezicht. Vers 17, de tweede keer in dit hoofdstuk. Hij is helemaal overweldigd van verwondering en diepe blijdschap over zo'n wonderdoend God. En er blijft alleen maar aanbidding over. Abraham lacht. Abraham, waarom lach jij? U weet, vaak wordt gezegd, dit is de lach van het ongeloof. Omdat hij zegt, hoe kan dat nou? En och, dat is me al leven. Broeders, er zijn heel wat argumenten te vinden die zouden kunnen wijzen op een lach in het ongeloof. Maar het is niet waar hoor. Het strijdt met de Bijbel, want Romeinen 5 vers 20 zegt, en hij heeft aan de beloften is niet getwijfeld door ongeloof. Maar hij is gesterkt geweest in geloof, gevende God de eer. Wel kan Abraham moeite gehad hebben met het hoe van de vervulling van Gods belofte. Dat blijkt wel in het vervolg. Als hij zegt, hoe kan een 100-jarige nog een kind krijgen en een 90-jarige nog baren? Hoe is het mogelijk? Het is haast niet te geloven. Als dan Abraham gelegen zou hebben, dan zou hij opnieuw in vertwijfeling gekomen zijn. Maar God houdt hem vast. Dat zegt Romeinen 4. Hij is gesterkt geweest. Op het moment dat hij door de duivel onderuit gehaald zou worden, houdt God hem vast. Want hij is gesterkt geweest. Hij heeft niet getwijfeld, want hij is gesterkt geweest. Door God. Hij lacht van pure verbazing en vreugde. De kanttekening zegt dat ook hoor. We zijn in een goede traditie, want die zeggen, hij lacht van verwondering en blijdschap, sterk zijnde in het geloof en ten volle vertrouwende dat God hetgeen hij beloofd had ook zou kunnen volbrengen. Hij zegt niet, mensen, gebruik toch je verstand. Nee, het geloof heeft de overhand tegen alle krachten van het ongeloof. En zo mag hij ook bidden voor Ismaël en de Heere hoort hem. Ik ga nu ook voorbij aan de verschijning van God aan Abraham bij de eikenbossen van Mamre, zijn voorbeden voor Sodom, waar de Heere hem ook nog verhoort. Want er staat en de Heere gedacht aan Abraham en hij redde Lot. We komen bij de geboorte van Isaac, Genesis 21. Daar staat hoe de Heere Sarah bezoekt, zodat ze bevrucht wordt en aan Abraham een zoon baart in zijn ouderdom. In Genesis 18 vers 9 tot 15 was ons verteld dat Sarah achter het tentzeil had meegeluisterd, de oren gespitst heeft toen ze haar eigen naam hoorde vallen en om die onmogelijke belofte van God, dat zij een zoon zou krijgen, in ongeloof heeft gelachen. Maar voor de Heer is niets te wonderlijk. El Shaddai. God de Almachtige. En hij heeft ook Sarah tot geloof gebracht. Hebreeën 11 vers 11. Ze is hem getrouw gaan achten die het beloofd heeft. God vervult zijn verbondseed. Waarom nu pas? Je zou zeggen nu het eigenlijk te laat is. In Abrahams ouderdom na 25 jaar wachten. Hij 100 en Sarah 90. Had dat niet eerder gekund? Nee. Want Isaac moest het kind van het wonder zijn. Geboren uit de schoot van de onmogelijkheid, als een teken van dat kind wiens naam wonderlijk is. God werkt zo, dat wij verliezen alles wat van ons is. Opdat geen vlees zou roemen voor God. En zo blijven alleen maar arme, diepe, schaamde zondaren over. Die de trouw en de goedertierenheid van God zullen bewonderen. De beloofde zoon wordt geboren, Abraham noemt hem Isaac. Hij lacht, men lacht, ziet u hem staan, 100 jaar, met een baby in zijn armen. Het kind van de belofte, het kind van de vervulling, het kind van de wereldwijde zegen. De Heere zelf lacht. Toen hij het beloofde, heeft hij gezegd, na een jaar kom ik terug. Hij is erbij, bij de geboorte. De innerlijke vreugde van Gods hart wordt hier zichtbaar, want Isaac is het begin van Christus. En in hem zullen al de geslachten van het aardrijk gezegend worden. In hem krijgt God zijn verlorenen en verkorenen weer terug. Christus is de belichaming van Gods genadelach, de diepere vervulling van Gods belofte. O, wat een blijdschap. De Heere gaat door, zijn werk gaat door, dwars door alles heen, de verlossing komt, de verlosser komt. Abraham en Sarah lachen ook in het geloof, bevrijd nu van alle twijfel en aanvechting van het ongeloof. Dit kind vormt het bewijs van Gods trouw en waarheid. Hij zal eeuwig zijn verbond gedenken. En zo lezen we in vers 6. En Sarah zeide, God heeft mij een lachen gemaakt. Al die het hoort, zal met mij lachen. Nu lacht Sarah de lach van het geloof. De lach van de echte diepe blijdschap in God. In Christus wordt Gods lach over Isaac voor haar de onvruchtbare. Tot een onderpand van de eeuwige vreugde. Als Sarah en Abraham zich over de kleine Isaac heen buigen, zien ze dan als het ware de afglans van de Heere Jezus Christus, Isaac. Het pand van God, dat God zijn belofte nog voller en rijker vervullen gaat in zijn nageslacht. Daarna, ik ga nu afsluiten, broeders, daarna is Abraham nog een hele stervensweg gegaan. Als hij Ismaël moet wegzenden, dwars tegen zijn eigen vlees in, nog maar nauwelijks is de blijde lach om de geboorte van Isaac in Abrahams leven gekomen, of hier valt alweer een schaduw, opdat hij alle vertrouwen buiten God zal prijsgeven. Hij moet sterven aan al zijn vleeselijke verwachtingen. Eerst sterft hij aan Ur, dan aan Haran, dan aan Lot, dan moet hij Ismaël kwijt. Dat allemaal dwars tegen zijn vleeselijke gevoelens in. Maar hij onderwerpt zich aan de Heere. Hij is gehoorzaam met een bloedend hart, want natuurlijk heeft hij van die jongen gehouden. Toch vertelt de geschiedenis dat God zorgt. Zowel voor Ismaël als zijn moeder Hagar. God was met de jongen. En hij werd groot. Nog veel moeilijker was de eenzame weg die Abraham moest gaan in Genesis 22. Als de Heere zijn geloof op de proef stelt. De tijd ontbreekt me nu om daar verder dieper op in te gaan. Maar alleen dit. Het was een bovenmenselijke beproeving. Het kind van de belofte, waar het heil van Israël en van heel de wereld van afhangt, moet hij ten offer brengen op de Moria. Hij gaat met al Gods beloften de dood in. Maar hij is gehoorzaam. Dwars tegen alle vleeselijke redeneringen in. Hij stelt het niet uit. Hij keert niet terug naar Beersheba. Hij brengt het offer, want in de Hebreeënbrief lezen we: door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. In alles houdt hij vast aan God. Wij komen terug, zegt hij tegen zijn knechten. Voor de Heer is niets te wonderlijk. En uit Hebreeën 11 weten wij wat er in zijn hoofd speelde. En in zijn hart. Hij overlegde dat God machtig was om Isaac uit de doden op te wekken. Dus hij gelooft niet dat dood dood is, maar hij gelooft dat de dood in handen is van zijn God. Wat een geloof! En het antwoord op die pijnlijke en zielsdoordringende vraag van Isaac, op de breuklinie tussen bevel en belofte, de zwaarste vraag van heel Abrahams leven, de vraag naar het lam, krijgt Abraham zijn antwoord rechtstreeks van God uit de hemel. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Hij richt de aandacht van zichzelf en Isaac regelrecht op God. Het is een profetisch woord. O, wat een gewilligheid legt Isaac aan de dag om het lam te willen zijn. Abraham neemt zijn zoon en legt hem op het altaar. Heel Abrahams wezen, heel Abrahams vaderhart schreeuwt hieronder. Wat een schitterende symboliek. Ligt hier in het lam Gods en het vaderhart Gods. Dat hij al zo lief de wereld had. Maar Abraham komt erdoor, door de beproeving. En hij hoort het uit Gods mond. Nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. God zorgt voor een plaatsvervangend offer in de struiken. En Abraham offert het ram in zijn zoon plaats. Op de berg des Heren zal het voorzien worden. Broeders, daar kunt u het ook mee doen. Ook in uw ambtelijke werk. In alles waar je je van afvraagt, hoe moet dat nu? De Heren zal voorzien op de berg des Heren. In en door Christus. Maar broeders, dat zie je niet onderaan de berg. Dat zie je pas nadat je die steile tocht naar boven hebt gemaakt. Heel die stervensgang. Om jezelf te verliezen. Die klim hoort erbij. Klimmen tot die hoogte. Waar wij niet meer zouden weten welke voorzieningen we moeten treffen. Daar waar wij muurvast en mors doodlopen en alle overwegingen moeten prijsgeven, daar laten we God God. En al voert hij ons door de dood, we zullen nochtans op hem hopen. Abraham is er doorgekomen en hij wenkt ons vanmorgen. En hij roept ons toe, o, hoe moeilijk het ook is in uw leven. En al bekijkt u het van geen kant meer, Hoop op die God, op hoop tegen hoop, ja, op de berg des Heren zal het voorzien worden. Ik ben er doorgekomen, zegt hij, en u ook, om Jezus wel, die stierf op Golgotha. Abraham, vader en vriend, reizen we met hem mee op zijn 100-jarige trektocht. Want hij was 75 toen God hem riep en 175 toen hij stierf. Is hij zo onze geestelijke vader? In zijn onvoorwaardelijk vertrouwen op God. Ook in die stervensweg die hij gaat. Maar vooral ook in zijn verwachting. Want hij verwachtte de stad. Hij kwam er door en hij ging ons voor. Broeder ten Klooster eindigde gisteren zijn lezing met die hartstochtelijke Maranatha-roep. Kom, Heer Jezus. Nee, geen confessionalisme, maar de confessie die het sola scriptura tot haar enige grond heeft. Ook in die machtige slotzin van de Confessio Belgica. Daarom verwachten wij die grote dag met groot verlangen. Om ten volle te genieten de belofte Gods waar Abraham op geleefd heeft. De belofte Gods in Christus Jezus, onze Heere. Amen. Wij zingen nu samen uit Psalm 68. Vers 11, gewis hoe hoog de nood mag gaan, en het 17e, hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. 68, 11 en 17.
Oh,
Broeders, om 5 over, 10 over kunnen we weer hier zijn.